Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Het is een voorrecht om hier te zijn. En u heeft de groet uit Rotterdam. Van de Family Bible Church. Ze hebben ook voor u gebeden deze ochtend. En ze maken het goed. Als u uw Bijbel bij u heeft, zou ik graag met u willen openslaan. Jeremia 9, vers 23 en 24. Jeremia 9, vers 23 en 24. En, als we het woord van God lezen, dan mogen we weten dat Petrus schrijft dat de woorden die opgeschreven zijn in de Bijbel woorden zijn van mannen Gods die gedreven door de geest dit hebben opgeschreven. Het is dus ook niet een mens die dit heeft geschreven, maar het is God die het schrijft. En ik wil u daarom vragen om volledige aandacht als we het woord van God gaan lezen. Zo spreekt de Heer. Laat een wijze zich niet beroemen in zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen, dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heer ben. Die goede tierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doet. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. En de Heere God zegt eigenlijk in deze tekst dat we blij en vreugdevol mogen zijn als we hem kennen. God wil dat we zijn karakter kennen. God wil vooral weten, of God wil vooral dat wij weten wie God is. Een tijdje geleden heb ik hier een keer over een eigenschap van God gesproken en volgens mij ging dat over de goedheid van God. En vandaag wil ik samen met u nadenken over de toren van God. En als we de toren van God zien in het licht van de tekst die we net hebben gelezen, dan kunnen we ons de vraag stellen of we ons wel eens verblijden over de toren van God. De toren van God wordt ook wel de donkere kant genoemd. En de toren van God wordt ook wel de wraak van God genoemd. Maar beide zijn ze allemaal een beangstigende term. He, als we over de toren van God nadenken, dan worden we al heel snel bevreesd. Maar deze tekst die we net hebben gelezen, die geeft eigenlijk aan dat we ons juist moeten verheugen over de toren van God. Nou, als u bevreesd bent, nou, dan moet ik tegen u zeggen dat u wellicht een verkeerde kijk hebt op de toren van God. En als u een verkeerde kijk heeft, dan hoop ik dat we die vandaag kunnen herstellen. En vandaag de dag wordt er nauwelijks over de toren van God gesproken. Het is bijna ongepast. En een taboe om in christelijke kringen en helemaal naar de buitenwereld toe over dit onderwerp te spreken. De wraak van God is een verloren eigenschap voor heel veel kerkgangers. Hoe vaak heb jij nou een preek gehoord over de wraak van God? En als we naar onze cultuur kijken, zien we dat mensen geen schaamte meer hebben. Onze cultuur is hoogmoedig. Ja toch, ik ben alles. Onze cultuur is hebzuchtig. Ik wil alles. Onze cultuur is seksistisch. Ik mag alles. En onze cultuur is eigenzinnig. Ik doe wat ik wil. En ondanks dat we in zo'n verdorven cultuur leven die bijna te vergelijken is met Sodom en Gomorra, zien we om ons heen christenen vooral vertellen hoe goed God is. Zelfs onder christenen is de toren van God of de wraak van God bijna een scheldwoord geworden. Tegenwoordig heeft men zoveel pijn en ik denk dat dat hier niet anders het geval is. En tegenwoordig heeft men zoveel, wel een trauma. Als je week in, week uit, jaar in, jaar uit te horen krijgt dat de wraak van God op je rust en dat je er niets aan kan doen tenzij je uitverkoren bent. Ja, als er op zo'n manier over de wraak van God gesproken wordt, ja, dan kan ik wel begrijpen dat het misschien beangstigend is als we over de toren van God onderwijzen. Dat je dichtklapt als je het woordje wraak of toren hoort in de preek. Maar de toren van God is net zo mooi en schoon als de goedheid, de liefde of de genade van God. Om de toren van God beter te kunnen begrijpen, wil ik de toren van God vergelijken met een zonsverduistering. Weten jullie wat het is, een zonsverduistering? De laatste keer dat we een zonsverduistering in Nederland hebben gehad, was dat 1999. Ik kan het me nog goed herinneren. Ik was een jong volwassen kereltje. En mijn ouders, die waren al jaren gescheiden, maar voor die zonsverduistering wilden ze nog een keer bij elkaar komen. Ze vroegen of ik meeging en ik zei nee. Misschien kwamen ze wel bij elkaar. En ze gingen toen naar de beste plek waar je de zonsverduistering kon zien. En dat was in de Ardennen. En ze hadden zo'n brilletje gekocht en vele mensen op die dag namen vrij. En ze gingen naar dat fenomeen, dat natuurlijke fenomeen, gingen ze bekijken. En een zonsverduistering is eigenlijk dat de maan overdag precies voor de zon komt te staan. Waarbij je alleen maar de buitenste cirkel van de zon ziet. Het wordt helemaal donker. Want de maan die bedekt bijna alles van de zon. En je kan het alleen maar zien met een bril. Want als je niet met die bril kijkt, kun je beschadigd worden aan je ogen. Of beschadigd raken aan je ogen. Een zonsverduistering. En zo is het ook met de toren van God. Als we de schittering van de Heer Jezus Christus willen zien. Als we de corona, noemen ze dat de corona, die omcirkeling van de zon. Als we die corona helder en sterk willen zien, dan moet dat gebeuren bij een donkere achtergrond. En daarom is de titel van de preek vandaag ook de toren van God. Het startpunt van het evangelie. En dat wil ik samen met jullie openslaan. Romeinen 1 vanaf vers 16. Romeinen 1, vanaf vers 16. En dan hopen we 3 punten te behandelen. Je moet steeds kijken naar de klok. En dat is 1, wat is de toren van God? 2, de gevolgen van de toren van God. En 3, de toren van God gedragen door Christus. Nou, laten we lezen. Romeinen hoofdstuk 1, vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Tot zover En als we onze tekst lezen, dan kunnen we de wraak van God het beste omschrijven als Gods vastbesloten daad om zondaren te straffen. Gods vastbesloten daad om zondaren te bestraffen. Het is een uitspansel van Gods heiligheid. Die de zonde niet kan uitstaan en besluit om zijn schepselen die zondigen te straffen. De wraak van God kunnen we ook omschrijven als Gods gramschap die opgewekt wordt door onrechtvaardigheid of een sterk verzet tegen het beledigen van God. De toorn van God kan ook beschreven worden als Gods eeuwige afschuw voor alle ongerechtigheid. En wij behoren als moderne christenen vooral lief en aardig te zijn, niet? Het liefst zo min mogelijk vertellen van de vreselijke en wraakzuchtige God. Een God van wie we behoren te beven, zegt de Bijbel. Zoals Jeremia 5 vers 22 zegt, hè? Zou u voor mij niet bevreesd zijn, spreekt de Heere. Of zou u voor mij niet beven? Ja, mijn vraag van deze kant is, wel eens gebeefd voor God? Heb je je zonde, zoals David dat zegt in Psalm 51, zo bestendig voor ogen gezien, dat je niks kan doen dan om genade vragen? Dat je beeft voor God, omdat je weet dat je een keer oog in oog komt te staan met een onmetelijk schepsel die jou gaat beoordelen? Aan de hand van wat je hebt gedaan? Wel eens gebeefd voor God? Maar ook in Nahum, hè, hoofdstuk 1, ik denk vers 2, daar staat, zegt dat de Heere zegt dat de Heere een wreker is. Hij is zeer grimmig en handhaaft zijn toorn tegen zijn vijanden. Wie zal staande blijven in zijn brandende toorn? Nemen we deze woorden nog serieus, broeders en zusters? Zijn de psalmen en de profeten nog bekend bij ons? Of lezen we de Bijbel op de manier zoals de Burger King slogan, hè? Je kent het wel. Have it your way. Mag ik alstublieft een wopper zonder uien, zonder augurken, zonder dit, met zus, met zo? Lezen we de Bijbel zo? Dat we alleen maar de Bijbel lezen waar wij de goede stukken vandaan halen en zeggen, ja, wij kennen de Heere. Maar als we de Bijbel willen lezen en God oprecht voor ogen willen zien en echt hem willen kennen, dan is het brood nodig om de psalmen en de profeten te lezen. Het lijkt beangstigend om zo naar onze God te kijken en te begrijpen dat hij eenmaal toornig is. En dat hij zijn toorn ook niet laat gaan. Hij moet en zal zijn wraak op zijn tegenstanders uitvoeren. Hij zal de straf uitvoeren die staat tegen het niet gehoorzamen van zijn goede en heilige wetten. En we kunnen ons afvragen of een toornige God nog een goede God is. Kan je afvragen. En dat is ook een van de redenen waarom de meeste mensen de toorn van God zo ver mogelijk wegdoen. Maar die vraag zouden we echt met ja moeten beantwoorden. God is goed, het is vanmorgen al gezegd, omdat hij toornig is. Je zou maar iemand hebben die je vader of moeder iets aandoet, of je broer of zus of je eigen kinderen iets aandoet, en dat hij dan berecht wordt en hij komt even in voorarrest terecht en hij sterft. Wow. Dan zou je toch bulken van rechtvaardigheid. Dan zou je toch boos worden op een manier dat deze man nooit berecht zou worden voor zijn daden. Maar onze God is eeuwig. En niemand ontloopt zijn straf bij hem. Maar God is een wreker en hij houdt de schuldigen niet voor onschuldig. Exodus 34, vers 7. Broeders en zusters, is het niet een heerlijke gedachte? Dat God zo rechtvaardig is en wraak uitoefent op iemand die schuldig is? Als God niet toornig zou zijn op zondaren en het slechte niet zou straffen, is God dan nog wel God? Als God zondaren niet zou berechten en veroordelen, zou hij net zo zijn als een politieagent die constant zit te kijken naar een dief die aan het stelen is en hij doet niks? Dat wil je toch niet? God is zuiver. En God zou anders een corrupte rechter zijn. En wij zouden niet weten waar we aan toe waren. Maar op de een of andere manier kunnen christenen de toren van God in onze westerse maatschappij maar niet waarderen. Want er worden geen liederen meer gemaakt over de toren van God. We horen wel Jezus overwinnaar. En we horen wel, Heere, u bent door en door goed. Maar er is nooit een lied die we op repeat zetten die zegt, Heere, de wraak van u is rechtvaardig en goed. U bent zeer te prijzen. De profeten, maar ook de Heere Jezus Christus, hebben meer gesproken over de hel en de toren van God dan over de hemel. Weet u dat? Er werd meer gesproken over de wraak van God dan over de liefde van God. En als we de Bijbel eigenlijk in balans zouden willen houden en we de liturgie op de Bijbel zouden afstemmen, zouden we elke week minimaal één lied over de wraak van God moeten zingen. Maar tegenwoordig wordt die niet meer gemaakt. Rara, hoe kan dat? Het is Psalm 7, vers 12, die zegt, God is een rechtvaardig rechter en een God die iedere dag toornt. Het is een moderne manier van evangelisatie tegenwoordig waar men zegt, nee, God houdt wel van jou, maar hij houdt niet van de zonde. Ken je die uitspraak? Maar de vraag is dan, waarom stuurt hij die zonde dan niet alleen naar de hel, maar die zondaar wel? De Bijbel zegt het duidelijk. Psalm 5, vers 6 en 7. U haat allen die onrecht bedrijven. U brengt de leugenaars om. Van de man van bloed en bedrog heeft de Heere een afschuw. Het is de Heere die in het Oude Testament zijn toren steeds laat zien. Het is door zijn toren toen hij Adam en Eva wegstuurde uit het paradijs. Het is zijn toren die reageerde toen hij zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van de mens elke dag slecht waren. Weet je dat? Dat wij als mensen van nature gedachtes hebben die niets goeds kunnen brengen bij God. En dat we constant onder Gods vizier staan. Er is niets wat we goed kunnen brengen bij God. Als mensen die geboren zijn van nature. En twee versen later zegt de Heer in Genesis 6 vers 7. Ik zal de mens en het vee die ik geschapen heb van de aardbodem voorbrengen. 120 jaar later verdelgt de Heere God de gehele mensheid, bijna alle dieren en alleen Noah bleef over, een rechtvaardig man. En wij vaak geven dat verhaaltje van die geweldige dieren die God allemaal naar de ark brengt. Maar we hebben het hier over de toren van God die zondaren oordeelt. En de grootste genocide die ooit heeft plaatsgevonden in de geschiedenis. De toren van God. Of Sodom en Gomorra. Waar zwavel en vuur neerviel op goddeloze mensen die een voorproefje kregen van de hel en wellicht nu ook nog in de hel zijn. Of Mozes, die God wilde doden, maar dat Sippora dat kind snel besneed, want anders was hij er geweest. Of Uzia. Hij raakte de ark aan, hij wilde alleen maar helpen. Dood. Gods heiligheid wil niet dat er ooit iemand of iets in zijn schepping iets doet tegen hem. Woe, en dat is eigenlijk vrij normaal. Wij als ouders willen dat ook niet. Wij staan ook op wanneer er ongerechtigheid gebeurt in ons gezin of in ons huis, of niet? Of houden we ons mond? Sommige daden lijken zo klein in onze ogen. Uzia wilde God alleen maar helpen. En Mozes was het zich op dat moment niet eens bewust. Maar we kunnen vanuit de Bijbel leren dat Gods toorn direct opsteekt als het maar iets niet gaat volgens Gods wetten. Het is alsof er steeds een alarmbel klinkt als er een overtreding wordt begaan in Gods schepping. Weet je, als je wel eens naar de winkel gaat, hè, en je doet de deur van de winkel open, dan hoor je piep. Weet je wel? Ja toch? Piep. Dan komt er weer iemand naar binnen. Maar God hoort als het ware bij elke zonde die de mens doet een piepje. Kan je het voorstellen hoe God hoort en luistert? He, dat elke zonde een piep geeft en dat de hele, alle zondes van de wereld een monotone toon geven, zoals een hartmachine die het hart reguleert en het hart aangeeft, he, de kloppingen van het hart, één monotone toon geeft als het hart het niet doet. Heb je wel eens zo erover nagedacht dat God constant die monotone toon hoort van de zonde die de mensheid doet? En dat hij zich inhoudt. Een andere eigenschap van God. Zelfbeheersing. Het is alsof we zijn hier op Urk en de dijken zijn hier omheen. Dat Gods genade en Gods liefde en Gods trouw constant tegen die dijk aandrukken, opdat die toren van God niet ons overspoelt. Toren van God. Want het is God die alle recht. Het is God die alle recht om mensen die in zijn schepping Gods wetten overtreden of gaan overtreden weg te vagen. Hij heeft alle recht. En hij discrimineert niet, hè? Het maakt niet uit of je bruin of blank bent, of je rijk of arm bent, hoeveel je niet hebt meegemaakt. Sommige mensen, ja, ik heb zoveel meegemaakt. Nee. Die toren van God, die slaat mij niet. Die heeft mij in dit leven al geslagen. Nee. Het gaat er ook niet om of je goed kan redeneren. Zodra je zijn wetten overtreedt, verlaat je Gods territorium. En beschouwt God je als een vijand. Het is als een luipaard. Die iedere dag en nacht zijn prooi onder ogen houdt en wacht totdat hij het eindelijk kan verslinden. Dat is de toren van God. Of als een briesende stier. Die klaar is om jou aan zijn horens op te hangen. Ik hoor iemand zeggen, ja broeder, maar wat je nu zegt, weet je, dat is oud-testamentisch. Je hebt alleen maar het Oude Testament gehoord. Maar laten we dan nog een keer kijken naar onze tekst, want die staat in het Nieuwe Testament. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Het is diezelfde toren die geopenbaard wordt bij Ananias en Safira. Het is dezelfde toren die geopenbaard wordt bij Agrippa. Weet je nog? Hij wilde God toch niet de eer geven? En een engel van de Heere die sloeg hem mors dood. Maar het is ook dezelfde God in Korinthe. Die mensen ziek maakte en doodde omdat ze niet op een eervolle wijze aan het avondmaal gingen. Het is dezelfde God. Die de vrouw Isabel in Openbaringen waarschuwt dat hij haar op het ziekbed zal werpen en dat hij haar kinderen zou doden. Wow, hey, als we God aanbidden en als we willen dat we achter God aangaan, als we de Heer Jezus Christus willen volgen, dan moet je wel weten wie je volgt, mijn lieve vrienden. Want hij zegt heel duidelijk tegen christenen dat we Gods naijver niet moeten opwekken. We zien de toren van God dus zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Maar als we over de toren van God spreken, dan mogen we niet over het hoofd zien dat het een kalme toren is. We willen de toren van God graag vergelijken met onze boosheid, waarbij we ongecontroleerd woedend zijn. We verliezen onze zelfbeheersing. We worden boos, wat meestal het gevolg is dat we gekwetst zijn in ons trots. Hoe vaak zijn wij niet boos op anderen waar we later spijt van krijgen? Hoe vaak worden we niet boos omdat we geïrriteerd zijn? Hè? Soms mensen met het ochtendhumeur. Goedemorgen. Ja toch? Geïrriteerd. Maar God is niet zo. God is niet zo. God laat zich niet beïnvloeden door zijn of haar gevoelens. God is geheel anders. En hij gebruikt de woorden toren, liefde, genade en noem maar op al die schitterende eigenschappen van God. Die gebruikt hij omdat hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Zodat we een beetje kunnen begrijpen hoe God zich voelt. He, dat noemen we in de theologie noemen we dat antropomorfe. Maar God is niet als ons. God maakt in zijn liefde nooit onnadenkende en immorele fouten. Wanneer de toren van God opstijgt, is er als het ware een oprechte verbazing en boosheid zoals we die ook hebben als er zinloos geweld heeft plaatsgevonden. Hè? Zinloos geweld heeft plaatsgevonden. Er komt in ons wat op van dit kan niet. Deze man moet bestraft worden. Dat heeft God. Alleen dan op een zuivere wijze. Zonder dat er überhaupt maar een zondige gedachte in hem opkomt, is hij puur en zuiver en wil hij datgene zuiveren wat in zijn schepping verkeerd gaat. De toren van God is kalm, rustig en geduldig. Het is berekenend, beheerst en perfect op tijd. Net zoals de Heere Jezus boos was in de tempel. Kun je het nog? Weet je het nog, toen de Heer Jezus Christus in de tempel kwam, hè? En die tempel, dat was een beeld van hem. En als het ware wilde hij naar zichzelf kijken, maar het leek alsof hij in een lachspiegel keek, want die tempel leek in de verste verte niet op hem. Hij ging toen in de tempel en hij zag daar mensen dingen doen, nou, en hij maakte een zweep. Hij vlechtte rustig een touwtje. Rustig. Hij liet die mensen allemaal hun gang gaan. Totdat het genoeg was volgens hem. En hij joeg ze allemaal uit het huis van zijn vader. Als God geen toren had, dan had hij evenveel plezier in het kwade als het goede. Maar Gods toren zorgt er juist voor dat God in actie komt tegen het kwade. En daarom is God moreel volmaakt. Hij is perfect in zijn wezen en haat daarom het kwade en zal het kwade altijd straffen. Kunnen we ons daar niet over verwonderen? Halleluja, geprezen zij uw naam, u straft het kwade. Vooral voor de christenen. Er zal een dag aankomen dat al dat leed Wat je hebt omdat je iedere keer weer om het christen zijn niet kan doen wat je graag zou willen. Dat je gepest wordt op school. Dat je misschien gediscrimineerd wordt op je werk. Dat God een keer rechtvaardig gaat oordelen omdat hij een toornige God is. Oeh, dat moet ons warm van binnen maken. En hem prijzen om zijn eigenschap, de toorn van God. Als we deze morgen met elkaar nadenken dat God het kwade zal straffen, kunnen we dan Gods verbogenheid zien over onze wereld, lieve vrienden? Kunnen we Gods verbogenheid zien over ons land? Kunnen we Gods verbogenheid zien over onze scholen, onze werkplekken? En zien we ook Gods verbogenheid over onszelf? Kunnen we met Jesaja zeggen, oh, ik heb de Heere gezien. Ik woon te midden in een land van onreine lippen en mijn lippen zelf zijn onrein. O, wee mij. Kunnen we net als Nehemia en Daniel zeggen, o God, ik en mijn volk hebben gezondigd, spaar ons. Tweede gedachte. De gevolgen van de toren van God. Als we teruggaan naar onze tekst, dan zien we dat de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid die de waarheid onderdrukken. En als we deze tekst nader gaan bekijken, dan ontdekken we dat dat wordt geopenbaard in de tegenwoordige tijd staat. We kunnen aan de hand van deze tekst zeggen dat de toren van God rust op alle die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. En dat betekent dat mensen weten wat ze doen niet goed is, maar ze doen het toch en blijven ermee doorgaan. Misschien zit je hier. Je geweten knaagt aan je. Ik weet niet wat je gisteravond of de afgelopen week hebt gedaan, maar je zit hier. Je geweten knaagt aan je en je iedere keer weer, misschien heb je hier die gedachte al, als je hier klaar mee bent, ga je terug. Je weet dat het niet goed is, maar je doet het toch. Daarover is God toornig. Een stiekem filmpje op Snapchat of Insta bekijken en daarna snel wissen. Een emotioneel gesprek aangaan met een collega waar je echtgenoot niets van weet. Geld of snoep stelen van je ouders. Of liegen dat je ergens bent geweest terwijl je heel ergens anders was. Als wij de waarheid over God kenden en wisten wat de toren van God betekende, kunnen we ons afvragen of we dan geen stiekem gedrag zouden vertonen. Het is een vraag die we met veel verdriet met nee moeten beantwoorden. De mens, zoals we dat vorige week hebben gehoord, is geestelijk dood. Het is gevangen in het vlees. Het is gevangen door de Satan. Het is gevangen door de wereld. En je komt er niet vanaf. Als Satan vandaag de boeien zou loslaten van iemand die niet bekeerd is, dan zouden wij smeken om Satan om die boeien weer vast te maken. De bekende Puritein Charles Boston heeft zelfs gezegd, we kussen de boeien van Satan. Je bent zo vast aan de wereld. Zelfs als je alles weet van wie God is, is het niet genoeg om je vrij te maken van de macht van het vlees, van de macht van de wereld en van de macht van de Satan. Je hart is zo ziek. Zo ziek. Dat alles wat je wil doen uit dat hart voortkomt. En omdat je hart ziek is, doe je alleen maar slechte dingen. En als je hier zit en je begrijpt precies waar ik het over heb, dan moet je blijven luisteren, want de toren van God is op jou, volgens deze tekst. Het maakt niet uit hoe mooi je bent, hoe knap je bent, hoe intelligent je bent, wat voor carrière je hebt. De toren van God is op je. En je moet daar vanaf zien te komen. Het is een noodzaak. Want hoe vaak ik ook over de toren van God spreek, hoeveel ik er ook over zeg, het zal nooit zijn zoals het werkelijk is. En dat is het probleem van de predikant. Hij kan je nooit precies uitleggen hoe God van je houdt. Hij kan je nooit uitleggen wat de toren van God precies inhoudt. Maar als je een stukje ervan begrijpt, dan moet je vluchten. Dan moet je rennen. En je moet loskomen van de Satan, je moet loskomen van de wereld en je moet vooral loskomen van je eigen vlees. En daarom zegt onze tekst dat deze mensen onder de wraak van God zijn. Want ze weten dat hoewel God onzichtbaar is, dat God bestaat door zijn schepping. Weet je, sommige mensen, als je met ze praat, zeggen ze, ja, ik geloof niet. Maar je deed het niet. Maar mijn lieve vrienden, je hoeft niet in de zwaartekracht te geloven, hè? Hoeft niet. Maar als je van het gebouw springt, ben je gewoon dood. Het verandert de situatie niet. Het verandert de realiteit niet. Het feit blijft dat God toornig is over mensen die de goddeloosheid doen. En daarom is de toren van God zo belangrijk als startpunt van het evangelie. Want ik kan jou wel zeggen, jij bent ziek en jij hebt een medicijn nodig. Neem het maar. Ik ben geen dokter. Ik heb geen opleiding daarvoor gehad. Maar als nou een dokter naar jou toe komt en hij zegt, je bent ongeneeslijk ziek en je moet dit medicijn hebben. En als je dat vandaag niet inneemt, dan ga je dood. Wow. Dan maakt het niet uit waar je bent. Je zegt al je afspraken af. En je gaat dat medicijn halen. En zo is het ook met de toren van God. Als je goed begrijpt wat de toren van God inhoudt, dan vlucht je naar degene die jou kan weghalen van de toren van God. En dat is de Heer Jezus Christus en niemand anders. Er is maar één onder de hemel door wie wij behouden moeten worden, zegt de Bijbel. Handelingen 4 vers 12. Nou, Christus is de enige manier om onder de macht van de Satan, de macht van de wereld en de macht van het vlees uit te komen. Het is dus een noodzaak dat we het evangelie en de toren van God op een juiste en liefdevolle manier mogen verkondigen. Het is een noodzaak, want als we gaan nadenken over de toren van God, gaat de mens die Christus niet heeft een verschrikkelijke tijd tegemoet. Hè? Dat staat er ook toch? Johannes 3 vers 36. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, heeft het leven niet en de toren Gods blijft op hem. Er zijn zonen en dochters, vaders en moeders, vrienden en familieleden waarop de toren van God nog op rust. En wellicht jij in de zaal. En misschien weet je niet wat de toren van God uitwerkt. En dan wil ik tegen je zeggen dat je gemaakt bent om voor eeuwig te leven. Onze ziel is onsterfelijk. En de toren van God die op mensen rust wordt uitgevoerd in de hel. Er is niemand die in de hel komt zonder dat hij ervoor heeft gekozen. Dat moet je goed begrijpen. Zeker de mensen die nog zo vastzitten in de uitverkiezing. Hey, je gaat niet naar de hel omdat God ervoor kiest dat je naar de hel gaat. Je gaat naar de hel omdat je niets anders wil dan zondigen. En als jij niets anders wil dan zondigen, is het dan niet liefdevol als God jou gewoon laat gaan? He, dat hij overgeeft aan je wil. He, dat je een geweten hebt die onder het oordeel staat. Want ieder mens weet dat hij uiteindelijk geoordeeld wordt. En als je dan, als de Heere dan laat zien dat je geoordeeld wordt. En laat zien dat het je eigen keuze is dat je naar de hel gaat. En je begrijpt dat, dan moet je vluchten. Want de hel is een verschrikkelijke plaats, mijn lieve vrienden. Het is een verschrikkelijke plaats. He, wat zegt de Bijbel over de hel? Nou, de hel is waar de worm eigenlijk niet doodgaat. He? Waar je eigenlijk constant, dat zegt J.I. Packer ook in zijn boek, God leren kennen, waar je constant aan je geweten wordt geknaagd. En de hel is ook een toestand van tandengeknars. Had ik maar in de dienst waar Tolel preekte over de toren van God Christus aangenomen. En koos ik er maar voor om niet meer voor mezelf te leven, maar voor hem die mij verlost kan hebben van de toren van God. Tandengeknars. Of in de buitenste duisternis. Al je verlangens die je hebt. Al dat mooie die je hebt. Alles wat je wil buiten Christus. Ja, die wordt ver weg. Word je daar vandaan gehaald. En geplaatst in de buitenste duisternis. Waar je het misschien altijd kan zien. Maar nooit meer kan grijpen. Omdat de Bijbel zegt. Zoek eerst het koninkrijk van God. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. De hel is een verschrikkelijke plaats, mijn lieve vrienden. We zien aan alles dat er een oordeel komt. En het wordt ook gezegd naar ons geweten. De eerste mens Adam schelde als voor God toen hij wist dat hij gezondigd had voordat hij God ontmoette. Hij wist dat er een oordeel aan zat te komen. En zo zijn wij ook. Wij zijn net als pissabedden die als een steen opgelicht wordt, het liefst zo snel mogelijk naar het donker rennen. Ken je dat? Pissabedden wel eens gezien? Als je die steen opdoet, rent die pissabed naar het donker. Hij wil het licht niet hebben. Maar als u vandaag het licht hebt, als u vandaag de toren van God begrijpt, nou, dan wil ik alleen tegen je zeggen, zoals Paulus spreekt, ik smeek namens Christus dat Christus gestalte in je krijgt. Nou, laatste punt. De toren van God gedragen door Christus. Als we weten dat we hebben gezondigd en dat we begrijpen dat we het niet meer goed kunnen maken met God. Dat God eerlijk en rechtvaardig is als hij ons oordeelt en naar de hel stuurt. Dan pas kun je roepen om genade. Zonder het startpunt, de toren van God, kun je nooit roepen om genade. En dan zegt God in zijn woord dat hij ervoor heeft gezorgd dat de toren van God voor een ieder die gelooft op Christus is gevallen. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10. Ik lees het voor, u hoeft het niet op te zoeken. Want zij vermelden zelf over ons hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toren. Het is een goddelijk werk geweest om de toren op een goddelijk mens te laten vallen. En Christus heeft dan ook als mens gesmeekt om die drinkbeker van Gods toren voorbij te laten gaan. Kijk, broeders en zusters, we praten over Gods toren. Maar er is één die Gods toren werkelijk heeft ervaren. En dat is de Heer Jezus Christus en hem alleen. Als we terugdenken aan die monotone toon en de afschuw die God heeft voor zondaren, zoals ons, dan zien we de liefde van Christus, die zijn vader als het ware weer kalm maakte door zijn woede op Christus in het vlees af te wenden. Weet je, ik heb wel eens ruzie met mijn vrouw. Ja, nu niet meer zoveel, gelukkig. Heel lang niet meer, jaren bijna niet meer. Maar als ik ruzie heb met mijn vrouw, dan weet ik nog dat mijn zoon kwam. En die wilde beelden kalmeren, weet je wel. Nee, papa, nee, mama, niet doen. En zo moet je het zien bij Christus. Hij heeft de woede van zijn vader afgewend op zichzelf. Wees niet boos. Doe het maar op mij. En zo heeft hij zijn bruid gekocht. Hij heeft ervoor gezorgd. Hij is die bulldozer. Hij heeft die bulldozer van Gods toren op zich gehad. En is zo krachtig dat hij in staat is geweest. Dat God hem uit de doden rechtmatig kon opwekken. Omdat hij nooit had gezondigd. Hey, Christus alleen, man. Het is Christus die als het ware door de drukpers werd gehaald. Dat zien we ook in Gethsemane, hè? Dat olijfpers. Hij werd gedrukt. Kapot. De wraak van God was op hem. Hij heeft de wraak van God afgewend. Voor jou en voor mij. En als je vandaag hier bent. En je wil erbij horen. Je wil dat hij ook voor jou de wraak heeft afgewend. Dan zeg ik tegen je, hey, kom dan. Kom naar Christus toe. Taal hem niet. Kom naar Christus toe en doe al die rotzooi weg. Hij is de echte held. Hij is puur, zuiver en moreel. Die niet als ons de toren van God verdient, maar het zelf op zich nam. Ja, Christus, hè, die heeft die eeuwige toren van God. Hij is in de tijd gekomen. Christus is in de tijd gekomen. Prijs God dat hij de tijd heeft gemaakt. En toen heeft hij die eeuwige toren van God, die gruwe afschuw op de zonde, die heeft hij in de tijd gebracht en op Christus gelegd. En toen Christus stierf, stierf die eeuwige zonde met hem in de tijd. Dat is het evangelie. En als wij in die Christus geloven, dan kunnen wij nooit en te nimmer meer als schuldenaren worden gezien door God. Hij heeft die toren van God in de tijd afgewend, zodat er voor de eeuwigheid nooit en te nimmer meer een straf op jou woedt. Hey, broeders en zusters, vinden wij de toren van God nog vervelend om aan te horen? Dan kunnen we ons niet verblijden dat God een rechtvaardige God is en dat hij in zijn genade de toren van God op zijn zoon heeft afgewend, zodat jij voor eens en voor altijd tot de bruid van Christus behoort. Wil je niet met zo'n man trouwen? De Bijbel zegt, ik heb je als Christus aan Christus aangeboden als een reine maagd. Dan wil ik vandaag tot je zeggen, als je tot Christus vandaag wil komen, doe de dingen weg. Bekeer je en aanvaard hem zoals hij is. Als een heilige God die niet wil dat we zondigen, zodat zijn toren maar op de een of andere manier aangewakkerd wordt. Het is door de schrift alleen. Door de schrift alleen vinden wij Christus alleen. En worden wij verlost door geloof alleen. Via de genade van God alleen. Tot de eer van God alleen. Op het moment dat je door Christus bent verlost, dan is het alleen maar dat je gaat leven voor de eer van God. En dan is het weg met gevoelens die niet van God zijn. En als je die hebt, en dat kan, dan moeten we ze voor dood houden. En dan zal God je werkelijk verlossen. Hij verlost je hier van de macht van de zonde, maar hij gaat je verlossen van de zonde zelf. Er komt een dag dat je niet meer zal zondigen als je gelooft in Christus en dat je de Heere kan eren en al die benefits die hij heeft, al die voordelen die hij heeft, dan mag je gebruik van maken, omdat Christus jou heeft gered van de toren van God. Nou, hoe gaan we naar huis? Hoe gaan we dit allemaal absorberen? Hoe gaan we dit downloaden in ons hart? Nou, ik heb 3 korte toepassingen. Ten eerste, dat we als gelovigen een diepe haat zullen hebben voor de zonde. Een diepe haat voor de zonde. Als God dit heeft gedaan, hij zijn kwaadheid af moet wenden op zijn zoon om jou te winnen voor Christus, dan moet je een haat hebben voor die daad. En voor die daden die je hebt. En als je hier een probleem mee hebt, hey, ga naar je oudste. Bespreek het. Want het is Christus onwaardig om door te leven op deze manier. Wat doen we nog meer? 2. We kunnen door de toren van God leren vrezen voor God. We mogen weten dat God een verterend vuur is en hem ook op die manier vrezen. We kunnen hem pas aangenaam dienen als we ook een gepaste eerbied hebben wat zich uit in zowel onze innerlijke aanbidding als onze uiterlijke aanbidding. Je kan hier niet zeggen ik ben een vriend van de Heer Jezus Christus, maar in je uiterlijk doe je precies als de wereld. Dat kan niet. Dat gaat gewoon niet. Wat er van binnenin zit, dat moet er van buiten uitkomen. En is dat niet zo, hey, dan moet je praten, dan moet je gediscipeld worden. Wat nog meer? Oh ja, ik heb hier geschreven, we dienen God ook op de manier hoe we ons presenteren. Met onze woorden. Je kan niet meegaan met die collega's van je. Je kan niet in die appgroepen zitten waarbij er plaatjes komen en jij denkt, lama. Nee! Je moet staan voor Christus, man. Je moet begrijpen wat de toorn van God heeft gedaan op Christus. En als je daarvan vrij bent gezet door Christus, dan wil je toch niet meer met die zonde te maken hebben? Wat een vreemd soort christendom hebben we vandaag, man. We kunnen zondigen en alles bagatelliseren en met in ons hoofd dat we naar de hemel gaan op een rijtuig net als Elia. Nee. Wat hebben we nog meer? Nou, hoe kunnen we dit bereiken? Nou, we kunnen dit bereiken door goed en diep na te denken over de toren van God. Tegenwoordig wordt er ook weinig gemediteerd. Maar als we gaan mediteren over wie God is, wat zijn toren is, wie hij is, dan zullen we ook steeds meer in zijn tegenwoordigheid dingen gaan doen die hem behagen. Veel nadenken over de Heer, man. Ja, en als je iets wil weten over Gods eigenschappen, neem bijvoorbeeld het boek van A.W. Pink, Roemen in zijn deugden. Dat is een goed boek, ander boek, ook over de eigenschappen van God. J.I. Packer, God leren kennen. En dan heb je nog eentje, Systematic Theology, maar begin met die twee. En als je het niet kan kopen, verkoop je jas. Dit is echt belangrijk. Als je van gedachten wil veranderen, dan moet je God leren kennen in al zijn eigenschappen. Nou, wat hebben we als laatste? We kunnen hem loven die ons heeft verlost van de toekomende toren. Als we ons niet kunnen verheugen door regelmatig te mediteren over Gods eigenschappen, laat dat eigenlijk zien hoeveel we God lief hebben. En ik wil eindigen met een citaat van A.W. Pink. En die heeft dit geschreven. Als we ons niet verheugen in de wetenschap dat God spoedig terugkomt om zijn toren heerlijk te openbaren door wraak te nemen over allen die zich nu tegen hem verzetten, is dit een duidelijk bewijs dat ons hart niet aan hem onderworpen is en dat wij nog in onze zonde zijn op weg naar het eeuwige vuur. Als we van Christus zijn, dan mogen we ons ook verheugen in de dingen die God gaat doen. Ook met deze wereld. Tot zover, laten we bidden.